Morgen. Goed om hier weer te zijn. Ik moet even rondkijken wie ik allemaal zie, wie ik nog ken. Is het gelukt met de presentatie op de beamer te zetten? Ik dacht, laat ik eens beginnen met een klein beetje vertellen van waar ik tegenwoordig woon en werk en wat mijn leven inhoudt. Anderhalf jaar geleden ben ik naar Schotland verhuisd. En daar werk en woon ik nu op de jeugd- en opdrachtbasis C-Mail. Dat mooie gebouw. Is geen straf om daarin te wonen. En die onderste foto, dat is... je kan het niet echt zien, maar dat is een beetje de hoeveelheid mensen die wij op dit moment op staf hebben. Het is een man of 20 zijn we op dit moment bij YWAM C-Mail. En de basis is... Die ligt aan de westkust van Schotland en het is een regio die niet heel erg welvarend is. En dat zie je ook wel in het straatbeeld. Er is veel verslaving, drugs en alcohol en mensen leven in armoede. Dus er is echt wel hoop en Gods woord nodig. En mensen leven in depressies en dat soort dingen. Dus het is een mooie plek om uit te kunnen reiken naar mensen. De volgende dia kun je wel laten zien. De volgende dia. Terwijl Dick daar even naar kijkt, kan ik wel ondertussen gewoon doorpraten. Ik ben op de basis zelf betrokken bij verschillende dingen. Maar ik ben ook betrokken bij verschillende initiatieven in het dorp waar ik woon. De lokale kerk is de Kerk van Schotland. En die organiseren ook allerlei dingen om de mensen in een dorp een plek te kunnen bieden waar ze, in dit geval deze foto's, een warme plek hebben als ze geen geld hebben om hun kachel en stookkosten te betalen. Dus elke vrijdagmiddag is de kerk open, is de lunch, soep en broodjes en er liggen spellen klaar. Het is inmiddels uitgegroeid tot een plek waar ook gewoon mensen komen om sociaal elkaar te ontmoeten. Dus van allerlei mensen van de kerk en uit het dorp weten inmiddels deze plek te vinden om elkaar te ontmoeten. Dus daar probeer ik ook wel wekelijks aan te sluiten om hier en daar een spel te spelen en met de mensen in contact te zijn. Volgende dia. Een van de andere initiatieven in het dorp is tijdens COVID ontstaan. Met het doel om voedselzekerheid in het dorp te bieden. Dus we zijn een onofficiële voedselbank gestart. Als je in het dorp woont, kun je daar terecht. En bij die voedselbank hoort ook een moestuin. Dus ik ben betrokken in die moestuin. Eén keer in de week ga ik daar naartoe. En wij verbouwen de groenten voor de voedselbank. En ondertussen is dat ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Die ook gericht is op de mentale en sociale gezondheid van de mensen in het dorp. En het is een makkelijke manier om uit te reiken. Je komt er allerlei verschillende soorten mensen tegen. De foto's laten nog even op zich wachten. Maar dus dat is echt een uitgelezen plek om de mensen te ontmoeten die niet per se in de kerk komen. En die allerlei andere levensvisies hebben. Maar het is ook weer een open plek om echt te delen wat je gelooft. Daar voelen zij zich ook heel vrij in, dus daar kan ik me ook heel vrij in voelen. Ik merk ook dat er wel echt mensen komen die in de knoop zitten, eenzaam thuis zitten. Dus die daar even langskomen voor een praatje. Dat is de moestuin inderdaad. De linkse foto is de groep mensen die het meest regelmatig komen. En dus daar heb ik inmiddels goede contacten mee opgebouwd. En verder richt ik me ook veel op gebed voor Schotland en voor de westkust van Schotland. De kerk waar ik zelf naartoe ga, dat is niet de kerk in het dorp. Maar we zien daar ook hele mooie dingen gebeuren. Dat mensen uit de regio ook echt komen. Ook met hun eigen verslavingsproblematiek. Wat ons ook wel weer voor vragen zet soms van hoe gaan we hiermee om. Maar we proberen wel een open gemeente te zijn voor mensen die zich welkom voelen. Dat is op de volgende dia trouwens. En ik ben betrokken bij een gebedsgroepje die bij elke wisseling van de seizoenen voor het land bidt. Dus dat is het groepje rechts op de foto. Als je meer wil weten, er is natuurlijk nog veel meer te vertellen. Woensdagavond heb ik een meet and greet in het zaaltje van de vergadering. En om 19:30 staat de koffie klaar. En om 20:00 zal ik rond 20:00 iets meer vertellen. Dus als je echt heel nieuwsgierig bent, dan kun je daar ook langskomen. Maar dit is even een kort inkijkje. Ik was gevraagd om wat met jullie te delen, ook vanmorgen. En ik moest ook denken aan mijn reis naar Schotland toe. Dat is inmiddels ook alweer een aantal jaar geleden. En ja, het verlangen kwam in mij op om deel te zijn van de dingen die God doet in Schotland. En ook de dingen die God in het verleden al gedaan heeft in Schotland. Dus ik heb dat een tijdje met me meegedragen en met God erover gehad. Is dat verlangen ook van u? En ik had het idee dat hij daar ook wel positief over was. Dat droeg ik met me mee. En voor mij was dat voornamelijk gericht op de School of the Word and Spirit, waar ik bij betrokken ben. Die draait ook op de basis in C-mail. Dus op een gegeven moment merkte ik dat ik in Wales was voor deze school. En ik dacht van, hé, daar klopt iets niet. Want volgens mij had God het over Schotland en nu ben ik in Wales. Ik was daarmee bezig en dacht, ik moet toch mijzelf gaan verplaatsen naar Schotland en daar gaan onderzoeken van waarom spreekt God daarover. Dat was begin 2020. Daar hoef ik denk ik niet heel veel over te vertellen hoe dat op dat moment verder ging. Maar ik ging dus niet. Door alle COVID, voor de mensen die het nog niet door hadden. Maar dus dat was echt een seizoen van teleurstelling ook voor mij. Van hoe werkt dat? Ik heb het idee dat God spreekt. Maar nu zit ik hier in Nederland. En ik kan niet weg. En terwijl ik hier nog in Nederland was, had ik ook het idee dat God bezig was om heel veel dingen van mij af te pellen, als het ware. De school waar ik heel enthousiast over was, die ging niet door. En het jaar daarna had ik het idee en ook geen vrede erover om die school te staffen. Wat op zich al een hele rare gewaarwording was voor mij. Ik ben dus het tweede jaar ook niet gegaan. En ondertussen waren er heel veel mensen met wie ik goede contacten had op die basis die vertrokken. En inmiddels was het eind 2021 en ik dacht van, heeft God eigenlijk wel echt gesproken hierover? Of is het alleen mijn eigen goede idee? In oktober 2021 ben ik uiteindelijk een maand naar Schotland gegaan om antwoorden te vinden op al die vragen van, hoe werkt dit? En terwijl ik daar was, was God eigenlijk nog steeds bezig om dingen weg te halen en af te pellen, terwijl ik realiseerde dat er eigenlijk maar één vraag overbleef. En terwijl ik daar op het strand liep, kwam de vraag in me op van, wat heb ik eigenlijk nodig om God te kunnen volgen? Want de dingen die op mijn lijstje stonden, die waren denk ik niet per se heel verkeerd. Maar ik moest wel tot de kern komen van mijn beweegredenen om een grote stap te zetten. Maar ook in het algemeen, van waarom volg ik God? Want als God iets nieuws voor mij heeft, geloof ik dan dat dat iets goeds is? En ken ik God als een goede God? Dus als hij mij vraagt om iets te doen, vertrouw ik er dan op dat dat iets goeds is? Dat zijn een aantal dingen waar ik de afgelopen tijd ook wel mee bezig ben geweest. Overgave en gehoorzaamheid, dat zijn soms een beetje woorden waar we... Dat schuurt soms een beetje, denk ik. Maar als je in de Bijbel leest, zijn dat wel dingen die God van ons vraagt. Als je alleen al naar het verhaal van Israël kijkt, dat staat bol met alle verzoeken van God om hem te volgen en hem gehoorzaam te zijn. Want dat brengt zegen. En als je daaronder vandaan stapt en hem niet volgt, dan heeft dat allerlei nare consequenties. En ik denk dat we van die verhalen heel veel kunnen leren wat het ons brengt om God te volgen. En ik denk dat het deel is van onze relatie met God, om in hem te investeren. Psalm 46 heeft een van die bekende versen, in het Engels is het Be still and know that I am God. In de Nederlandse vertaling vond ik het wel mooi. Daar staat, staak de strijd en weet dat ik God ben. Dus geef je over en laat je armen zakken. En stop met proberen om de dingen op jouw manier en in je eentje te doen. maar geef je over, want God is God en ik ben niet God. En die vraag heeft een beetje in mij rondgespeeld de afgelopen tijd. Van als ik mij overgeef aan God, weet ik dan wie God is? Sta ik de strijd en weet dat ik God ben? Wie is dat dan? Een aantal weken geleden hadden we op onze basis een aanbiddingstijd. En toen waren we ook wat meer aan het kijken naar de versen die in Filippenzen staan. Een brief van Paulus. En de versen die er voor mij op dat moment heel erg uitsprongen, als ik het letterlijk vertaal uit het Engels, dan staat er dat ik Christus mag kennen en in hem gevonden zal worden. In het Nederlands is het denk ik dat je één bent met hem. Maar dat ik Christus mag kennen, ken ik Christus? De God in wie ik graag gevonden wil worden, met wie ik één wil zijn, ken ik die? Als ik bijvoorbeeld verder lees in Psalm 46, dan staat er juist zijn hele mooie dingen over wie God is. Hij heeft het over dat hij een God is die opdaagt in stormen en oorlogen. Dat is zijn dingen waar we bekend mee zijn in deze tijd, denk ik. Maar ook dat hij een veilige schuilplaats is en betrouwbaar is. Dat hij in onze omstandigheden in het midden zal zijn van onze omstandigheden. Dus als je dat in je achterhoofd hebt en dan denkt aan loslaten en overgeven en gehoorzaam zijn. Soms denk ik van dan moet ik alle leuke dingen loslaten en de dingen die ik graag wil doen, dat is niet hetzelfde dan als de dingen die God van mij vraagt. Dus dat voelt dan als een spanningsveld. Maar als ik in de Bijbel lees wie God is, dan hoeft dat denk ik helemaal geen spanningsveld te zijn. Dus ik denk dat het belangrijk is om te weten wie God is, zodat je ook in die rust je kan overgeven. En ook daar staat de Bijbel vol mee, dus dat is ook weer goed nieuws. Om je relatie met hem op te bouwen, als je je Bijbel openslaat, er staan allerlei verhalen in over die beschrijven wie God is, wie hij is voor het volk Israël en wie hij voor ons en voor deze wereld wil zijn. Een paar maanden geleden waren we met onze huiskring bezig met Psalm 103. En toen ik dit aan het voorbereiden was, merkte ik ook dat ik veel in de psalmen zit. Maar dat is ook een beetje waar ik mee bezig ben geweest de afgelopen tijd, de verschillende psalmen lezen. Maar ik las terug in mijn journal wat ik over die avond had opgeschreven, over Psalm 103. Hij is een God vol van genade. Hij is een God die liefdevol is en geduldig en trouw. Op een hele intieme manier, als je die woorden verder bestudeert, dan beschrijft het haast iets als een kindje dat in de baarmoeder van de moeder groeit. Heel geborgen en veilig. En dat is de liefde van God. Maar er staat ook dat hij niet vergeet dat we uit stof gemaakt zijn. En die zin die snapte ik nooit zo goed, van wat ik daar dan mee moet. Maar terwijl we die avond ook met elkaar in gesprek waren, kwamen we ook bij die zin uit. En terwijl we het erover hadden, kwamen we ook tot de conclusie van, wij zijn uit stof gemaakt, maar God is God. En hij weet dat ik niet God ben, hij kent mij. Dus ik hoef ook niet te proberen om God te zijn en alles op te lossen en alles onder controle te houden. Ik hoef niet heel erg te presteren en heel erg mijn best te doen om te proberen hem te zijn. Ik kan fouten maken en hij wordt daar niet enorm boos over als ik iets doe wat hij dacht dat ik al had moeten weten of anders had moeten doen. Maar hij heeft heel veel geduld met ons leerproces. En er staat in die psalm ook dat zijn liefde verder reikt dan de hemel. Dat hij van ons houdt als de vader van zijn kinderen. En niet op een manier zoals onze aardse vaders toch wel op een gebroken manier van ons houden. En hopelijk doen ze hun best met de middelen die ze hebben om van ons te houden. Maar God houdt van ons zonder gebreken. En ik denk dat het heel belangrijk is om te weten dat God onze vader is. Want de kern van het evangelie, daar staat een zoon. En de vader van die zoon, die hield zoveel van hem dat hij zijn zoon opgegeven heeft om voor ons te sterven. zodat wij eeuwig leven kunnen hebben. En dat ontroert me. Maar God is een vader. Ja, en dat is niet op een fluffy manier, maar ja, hij troost ons en hij vangt onze tranen op en hij herstelt ons en geneest ons en zijn hart is voor ons. Maar in de eerste plaats is God een vader voor zijn zoon, Jezus. En wij kunnen hem vader noemen, omdat Jezus zijn zoon heeft geleden en is gestorven voor ons. En Jezus die kende zijn vader. We lezen in de Bijbel dat hij alleen de dingen deed die hij zijn vader zag doen. En dat is zo'n intieme relatie. Dat hij zijn vader op zo'n manier kende dat hij in staat was om gehoorzaam te zijn tot in de dood. En midden in zijn grootste lijden gaf hij zich over aan zijn vader en zei hij nog steeds: uw wil geschieden. Ik denk om dat te kunnen doen, dan moet je weten wie je vader is. Dan moet je weten hoe groot zijn liefde voor je is. En alles komt voort uit die relatie van liefde en eenheid in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zijn heiligheid, hij is rechtvaardig, hij vergeeft, hij is vriendelijk, hij is vol genade. Dat vloeit allemaal voort uit de relatie van liefde en eenheid in God als Vader, Zoon en Geest. En dus denk ik, als we ons overgeven aan God, dan is het heel behulpzaam om te weten dat dat onze God is. En dat we herkennen wie hij is en wie wij zijn. En dat wij ons overgeven aan hem omdat hij ons heeft lief gehad en omdat hij ons lief heeft. Want zijn liefde voor ons en zijn goedheid en al die dingen die ik net noemde, dat bestaat niet omdat wij ervoor kiezen om hem te volgen. Maar het is juist andersom. Wij kunnen ons aan hem overgeven omdat wij weten wie hij is en wat zijn liefde voor ons is. En dat brengt ons in lijn met wie hij is en wat zijn wil voor ons leven is. En dat zet ons vrij. Want Jezus die leefde en stierf en hij stond weer op uit de dood door zijn gehoorzaamheid en door zijn kennis van de liefde van zijn vader. En dat vertrouwen zorgde ervoor dat hij zich kon overgeven. En een andere psalm waar ik veel tijd in heb besteed de afgelopen tijd, is een psalm van David, psalm 63. Dat is een, denk ik, wel een bekende psalm, die gaat over vertrouwen. En die psalm begint met te zeggen dat David die psalm geschreven heeft terwijl hij in de woestijn was. En waarschijnlijk was hij in die tijd op de vlucht voor zijn zoon Absalom, die hem wou vermoorden. De meeste psalmen van David zijn geschreven toen hij in een woestijn tijd doorbracht. En dat waren geen makkelijke tijden voor hem. Hij was vaak op de vlucht voor zijn leven. Maar toch schreef hij psalmen in die tijd en zijn hart was gericht op God. En in deze psalm, psalm 63... Ik ga hem gewoon even lezen, want ik vind het een mooie psalm. Ik lees in de Bijbel in gewone taal. Een lied van David. David maakte dit lied toen hij gevlucht was naar de woestijn van Juda. God, u bent mijn God. Ik zoek u met heel mijn hart verlang ik naar u. Mijn hele lichaam verlangt naar u. Om mij heen is het dor en droog en nergens vind ik water. Ik verlang naar u, want ik heb u gezien in uw tempel. Daar zag ik hoe machtig u bent. Ik wil voor u zingen, want uw liefde is meer waard dan mijn leven. Mijn leven lang wil ik u prijzen, met mijn handen omhoog tot u bidden. Dat is genoeg voor mij, dat is alles wat ik verlang. Ik wil voor u juichen en zingen. 'S nachts lig ik wakker en dan denk ik aan u. Steeds weer noem ik uw naam. Want u hebt mij altijd geholpen. Bij u ben ik veilig en ik juich van vreugde. Ik wil dicht bij u zijn, want u houdt mij vast. U beschermt mij. Mijn vijanden willen mij doden. Jaag ze weg naar het land van de dood, diep in de aarde. Laat ze sterven door geweld. Laat wilde dieren hen aan stukken scheuren. Dan zal de koning blij zijn, God, en heel uw trouwe volk zal gelukkig zijn. Maar leugenaars zullen voor altijd zwijgen. David begint deze psalm met te zeggen, God, u bent mijn God. Dat is zo persoonlijk. Hij weet wie God is voor hem. Maar hij gaat dan verder en dan zegt hij, ik zoek u, met heel mijn hart verlang ik naar u. Dus hij verlangt naar nog meer. Hij weet al dat God zijn God is, maar hij verlangt naar meer van God. Hij zegt dat Gods liefde meer waard is dan het leven. En David was een man die kende de moeilijke dingen in het leven. En toch, als je deze psalm leest, dan lezen we dat hij een man is die tevreden is. En dat hij vrede heeft in zijn binnenste. En dat hij een vreugde kent die niet gebaseerd is op zijn omstandigheden. Hij is gevlucht naar de woestijn omdat zijn zoon hem wil vermoorden. En toch zingt hij van vreugde. Terwijl wat hij zegt onder de vleugels zit van God. En hij vertrouwt dat de Heer hem vasthoudt. En ook als zijn vijanden hem proberen te vermoorden en hem uit te proberen te roeien, dan vertrouwt hij erop dat God met ze zal afrekenen. Hij houdt het perspectief op God. En ja, ik denk dat hij een voorbeeld is voor iemand die zijn leven leeft overgegeven aan God. En dat zijn focus op hem is. En dat brengt hem vreugde. Ook als zijn omstandigheden moeilijk zijn. Dan weet hij dat zijn leven veilig is bij God. En daar kan ik heel veel van leren. Ik hoop dat ik inmiddels wat geleerd heb en naar mijn reis naar Schotland toe. Maar ja, als we over David lezen, dan is overgave eigenlijk helemaal geen grote last voor hem. En soms voelt het heel zwaar. Maar ik denk als je het juiste perspectief hebt van weten wie God is, dan hoeft het geen last te zijn. En David die blijft kijken naar God. Hij ziet in de tempel wie God is en hoe machtig en hoe groot hij is. De afgelopen tijd stond ik zelf ook voor een aantal uitdagingen. En het is heel makkelijk. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Dat je in je gedachten en je emoties in een cirkeltje raakt en daarin dan vastloopt. En ik weet ook niet altijd precies hoe ik dan met een bepaalde situatie moet omgaan. Maar als ik kijk naar Jezus, dat heb ik wel ervaren. Dat verlegt mijn focus. Iemand zei een keer, als een gedachte niet behulpzaam is, dan kies je toch gewoon een andere gedachte. En soms is het zo eenvoudig. Dat je een andere gedachte kiest. Een gedachte die je focust op God. Op wie hij is. Dat je hem aanbidt. Dat je hem bedankt voor de dingen die goed zijn in hem. En de dingen die goed zijn in je leven. Dat je een vreugdevol geluid naar hem kan maken. En ik denk als ik kijk naar de mensen die op dit moment om me heen leven. Dan kunnen zij ook wel zo'n verschuiving in hun perspectief gebruiken. Om te zien wie God is. In het midden van hun eenzaamheid en verslavingen waar ze mee worstelen. Als je weet wie God is. Als je op hem kunt focussen. Als je terugstapt in lijn met wie hij is. Dan kun je leven in overgave voor hem. Ja, ik zal bidden. Vader, dank u wel dat u God bent. Dank u wel dat u ons dat ook leert in uw woord. En dat we mogen ervaren in ons leven. Dat u God bent. En dat wat onze omstandigheden ook zijn. We hoeven het nieuws maar aan te zetten en we zien wat er in de wereld gebeurt. Maar ook in ons eigen persoonlijke leven. Als dingen lastig zijn, als we niet rond kunnen komen, als er mensen overlijden. Heer, dan kunnen we met zulke grote vragen zitten. Maar ik dank u dat u weet wie we zijn. Dat u ons kent. En dat we mogen weten wie u bent. En ik dank u voor de aanbidding ook vanmorgen. Dat we zo mogen focussen op wie u bent. Dat onze ziel zingt van vreugde voor u in ons leven. Dank u wel, Heer. Amen.